Ja, zo is dat, hè. Niemand anders dan Jezus, niemand anders dan Hij. Het is mooi dat dus de Heer zo bezig is door de hele dienst heen. De bomen waar Jan het over had, het snoeien waar Wim over bad. Het thema van de titel van mijn preek is ook een tuintje in mijn hart. Dus we blijven gewoon in deze manier bezig. Ik zet even deze... Het is net of er steeds iemand naast me staat die mijn oor staat te toeteren. Ja. Ik heb niet iemand die naast me staat, maar wel iemand die in me is, die af en toe in mijn oor toetert. Meestal is het een zachte stem die zegt dit of dat. Ja, een tuintje in mijn hart. Hoe kwam ik daar nou bij? Dat was eigenlijk toen ik zo aan het voorbereiden was, aan het bidden was. Op een bepaald moment kom je via allerlei omzwervingen door de Bijbel heen, kwam ik op een paar maanden bij Matthäus 13 terecht. En in het begin dacht ik zo van, ja, Matthäus 13, dat is, kent iedereen zo. En toch gaf de Heer dat duidelijk op mijn hart om dat vandaag met jullie nog eens een keer te delen. Matthäus 13 vanaf vers 3. En dat is het gedeelte waarin Jezus met de mensen praat en hij heeft heel veel gelijkenissen. En een van die gelijkenissen wil ik met jullie nog eens doornemen. Een gelijkenis is eigenlijk een verhaal, ja, wat Jezus als voorbeeld geeft, om dingen van de hemelse dingen, om dat duidelijk te maken in hoe dat nou in de aardse praktijk zit. Want heel veel dingen zijn zo moeilijk te begrijpen. Het hemelse kunnen we eigenlijk ook niet met ons eigen verstand begrijpen. Daar heb je echt de Heilige Geest voor nodig om dat goed te snappen. En dat is bij deze gelijkenis ook. En de gelijkenis, het is een hele bekende, maar we gaan hem gewoon met elkaar lezen. Want ik ben ervan overtuigd dat... Gods woord is elke keer weer nieuw, daar verbaas ik me ook elke keer weer over. Ik lees het woord van God al heel veel jaren en elke keer zijn er weer nieuwe dingen die ik ontdek. Van sommige dingen die ik al 10, 20 keer heb gelezen, soms nog vaker. En dan denk ik, wauw, nou, laat de Heer iets nieuws zien. Dat is zo mooi van Gods woord. Het is nooit dat je nou eens een keer zegt, van nou heb ik de Bijbel uit, nu ga ik een ander boek zoeken. De Bijbel heb je nooit uit. Het is steeds nieuw. En Jezus, hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenis. Hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En om dat even duidelijk te maken, vooral, het is een hele andere situatie als dat wij hier in Nederland hebben. Hè. Tegenwoordig als er gezaaid wordt, dan hebben ze een grote trekker en dan hebben ze achter zo'n grote machine die allemaal de zaadjes precies op de goede plek neervalt. We hebben prachtige landerijen die helemaal glad en alles zijn. Dit is de situatie in Israël, in het Midden-Oosten, een paar duizend jaar geleden, in heel veel landen in Afrika gebeurt het nu nog steeds op deze manier. Maar daar heb je geen mooie akker. Daar heb je niet een machine die het doet. Dat doen mensen met de hand. En er liggen stenen, er ligt een weg langs en wat zaad wordt gepakt. Mensen hebben een zak of een emmer bij zich en ze pakken dit zaad en het wordt gestrooid. Het wordt uitgestrooid. Er wordt niet precies gekeken waar het neerkomt. Daar gaat het verhaal over. Een zaaier ging erop uit om te zaaien. Dus hij pakte dat zaad en dat ging. Wst, wst. En toen hij zaaide, viel een deel viel langs de weg. En de vogels kwamen en haalden het op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat er geen diepte in de aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het ene 100, het ander 60, het ander 30 fout. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Dus we zien hier vier dingen die gebeuren. Een deel op de weg, een deel op steenachtige plaatsen, een deel tussen de dorens en een deel in de goede aarde. En hij heeft dat zo verteld aan die mensen. De mensen hebben daar geluisterd en denken, nou, ze snapt het verhaal wel, want iedereen had het gezien. Voor ons is het even iets lastiger, we moeten even dus schakelen naar die andere tijd. Maar zij snapt het verhaal, ze zagen dat regelmatig, die mensen die aan het zaaien waren. Maar goed, en dan? Nu wat? Wat heeft het nou voor ons te betekenen? En dan vroegen ze de discipelen op baan betrokken, van wat bedoelt er dan mee? En waarom praat hij nou gelijkenissen? Het is soms zo moeilijk te begrijpen. En dan gaat hij dat vertellen, hij zegt van ja, er zijn mensen die het niet begrijpen. Die zijn vet geworden, dat stukje slaan we even over, wat Jezus hier zegt om te lezen. Het is wel goed, ik kom er misschien straks nog wel even op terug. Hij zegt maar aan u, wil ik het duidelijk maken, wil het vertellen, want jullie, mijn discipelen, jullie zijn jullie mogen krijgen geopende ogen voor het koninkrijk van God. Heel veel de fariseeërs en de schriftgeleerden in die tijd, die zoveel hadden gestudeerd in Gods woord, die waren eigenlijk een beetje blind geworden. Niet een beetje blind, maar wel erg blind. Die snapten het allemaal niet, die zagen het allemaal niet. En Jezus was gekomen om mensen weer geopende ogen te geven. En dat wilde hij ook aan ons geven, geopende ogen, dat je niet blind bent, maar dat je ziet. En toen ging hij die gelijkenis uitleggen. Dan als je even de volgende, volgens mij gaat het nu fout. Doe dit de volgende. Ja, zie je wel, er moet nog eentje verder. Ja, ik denk al. Ja. Toen ging Jezus uitleggen. Hij zei dat zaad is eigenlijk het woord van God. En het woord van God wordt gezaaid. En als je even over deze gelijkenis. Je kunt hem eigenlijk op verschillende manieren zien. Hè? Dat zijn heel veel dingen in de Bijbel. Er zijn heel veel lagen in. Vaak keek ik naar deze gelijkenis. Dan zei ik van nou, dat zaad. Hè, jullie zijn allemaal de akker. God zaait zijn woord. En hij zaait hier zo over deze gemeente. En Dirk, dat is de weg. Daar valt het op, er wordt gelijk weggepikt. En bij Gert, dat zijn de steenachtige grond. En daar komt het ook allemaal niet terecht. En bij Pascal, daar komen de dorens bij op. En bij mij is de goede grond. Hè? Ja. Ja. En dan, nou, ja, misschien wel. Nou, misschien dat, en er zijn nog wel wat andere mensen met goede grond en zo. Maar ik ging het zo bij mensen neerplaatsen. Maar toen ik er zo van de week mee bezig was, toen zei de Heer van eigenlijk zijn wij met elkaar, en dat was ook de titel van mijn preek, we zijn een tuintje. En wij hebben allemaal in ons hart hebben steenachtige plaatsen. We hebben allemaal in ons hart hebben we wegen waarop zaad terechtkomt, waar het wordt weggepikt. We hebben allemaal in ons hart dorens die opgroeien. En God strooit zijn woord, strooit zijn zaad wordt gestrooid. Iedere week opnieuw, iedere dag misschien wel. Als je in de Bijbel leest, het woord wordt gestrooid, wordt in je hart gestrooid en komt terecht. En er is een deel wat in jouw hart goed terechtkomt. Dus het is niet bij Dirk of bij Pascal of bij mij of bij wie dan ook. Gewoon, je bent allemaal dat complete plaatje. En je hebt plekken in je hart, wat in het eerste staat, als iemand het koninkrijk van God hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt het weg wat in zijn hart gezaaid wordt. En dat is hij wie langs de weg gezaaid is. En dan, ja, dat kan soms gebeuren. Dus soms kun je dingen horen dat je denkt van ik begrijp het niet. Ik snap het niet. En dan leg je het maar naast je neer, je doet er eigenlijk niks mee. En op het moment dat je niks mee doet, wordt het weggeroofd. Want er is er eentje op uit, en dat is de Satan, die wil dat er geen vrucht komt. Die wil het wegroven uit je hart. Misschien is het een speciale boodschap, een speciaal woord, wat God op een bepaald moment precies tegen jou wilde zeggen. En dan komt er net in die hoek van het hart terecht, waar die weg is, waar het hart is, waar het niet losgemaakt is. En het wordt weggeroofd. En dan moet je nu even terug, want dat was dan mijn fout in de voorbereidingen, naar Spreuken 2, waar het eigenlijk belangrijk is van, als je wil dat de woorden vrucht gaan dragen in je hart, wat moet je daaraan doen? En Spreuken 2 vers 1, die spreekt erover. Salomo die heeft dat geschreven, daar staat mijn zoon, maar je mag ook rustig lezen, mijn dochter. Als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor achter doen slaan op de wijsheid, als je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen, de kennis van God vinden. Zo, is nogal wat, hè? Je moet er wel toe zetten. Je moet er wel je best voor doen. Eigenlijk, Jezus heeft dat later heel simpel samengevat. Zoek en je zult vinden. Klopt. En dat zal worden opengedaan. En dan staat er, de Heere geeft immers wijsheid. Dat is natuurlijk een hele belangrijke. Het is niet wij die onszelf wijs kunnen maken, of dat ik jullie wijs kan maken. Het is de Heer die de wijsheid geeft. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij houdt voor de oprechte wijsheid gereed. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, omdat zij de paden van het recht in acht nemen. Dus we moeten daar ons best voor doen. We moeten het niet opzij schuiven. Want als we er niks voor doen, dan is het als die weg. die harde weg waar overheen gelopen wordt en waar dat zaad eigenlijk niet de kans krijgt om in de grond te komen. Niet de kans krijgt om in je hart te komen. Dus dat kan een plekje in je hart zijn. Een ander plekje in je hart, dan moet je dus even ietsjes verder gaan. Even kijken, nog één verder. Nog één verder. En nog eentje. Ja. Dus als je net vakantie hebt gehad, hè, je bent dan moet je even weer allemaal erop inkomen om dat een beetje goed te doen. De volgende groep is die steenachtige grond is gezaaid. Dat is hij die het woord hoort en meteen met vreugde ontvangt. Wauw, dit was een woord van God. Yes, dat is het. Maar wat was het probleem met die steenachtige grond? Dat had je in Israël, had je van die rotsbodem. En die hadden eigenlijk het tegenovergestelde wat de mensen hier in het oosten van Nederland hadden. Daar hebben ze zandbodem, daar zakte alles water weer gelijk weg. Maar die rotsbodem, die is wel heel snel warm. Werkt eigenlijk een beetje als een kas. Hè. Het begint dus een klein laagje grond, lekker stukje grond. En dat zaadje is er en denk ik, wauw, ik ga groeien. Het begint gelijk, schiet uit omhoog. En ik wil wat, maar ik kan geen wortel schieten, want er zit een rots onder. Hij kan geen wortel schieten. En als er geen wortel is, dan kun je ook niet groeien. En dat zie je. Wat er dan gebeurt, hij heeft geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, dan struikelt hij meteen. Daarbij wilde ik eigenlijk lezen Spreuken 23, dat is de volgende, als het goed is. Ja, Spreuken zegt hier ook, laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars. Want heel de dag blijven... Maar heel de dag blijven in de vrezen des Heren. Want juist dan is er toekomst. En wordt je hoop niet afgesneden. Als je verhard hart hebt, staat er op een ander punt in de Bijbel. Een verhard hart, er komt vaak ook de zonde. Dat je bepaalde dingen doet die eigenlijk niet goed zijn. Die van God afdwalen. Dan krijg je een verharde plek in je hart. En dat kan dus gebeuren. Dat je bepaalde plekken in je hart zijn, dat die hard zijn geworden door zonde. En de Bijbel zegt, dat moet je niet doen. Je moet niet zelfs een zondaar zijn, je moet niet jaloers zijn. Waarom het staat er in de Bijbel ook van, ja, maar als ik nou naar die zondaars kijk, die hebben het zo makkelijk. Ik doe zo mijn best, ik lees de Bijbel en het zit me toch niet mee. En iemand anders doet dat helemaal, die houdt nergens rekening mee en hij heeft het zo goed. Nee, zegt God, daar gaat het niet om. Ik zal voor je zorgen. Spreuken 28 zegt, wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleid en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. En barmhartigheid, dit woord barmhartigheid, het betekent eigenlijk een zacht hart. Dat je hart zacht wordt, hè? Een barmhartigheid. Dat je gevoel hebt, dat je mee kunt leven. Dat is tegenovergestelde van een hart. Dat je met die steenachtige grond. Daar kan het geen woord in schieten, maar je hebt een zacht hart nodig. Dus als er zonde, als er verkeerde dingen zijn, het is net wat Jan zei, we doen allemaal, heb je van die missers, dat je denkt van, wauw, dat is niet goed. Maar je mag altijd naar Jezus toe gaan, je mag ze beleiden en aan hem geven en hij doet het weg. Maar als je ze maar weg doet, bedekt, dat is niet de bedoeling. Welzalig is de mens die voortdurend diep ontzag heeft voor de Heere, maar wie zijn hart verhardt, valt in het kwaad. En dat is, hoeft helemaal niet, dus niet je hele hart zijn. Er kan soms op een plekje in je hart zijn, en juist daar op dat plekje, dat God iets speciaals verplant in je hart. Deze gelijkenis, zo zag ik hem vroeger altijd, was eigenlijk de bedoeling, en zo was het ook, vertelde, dat bijvoorbeeld graan was, allemaal hetzelfde wat God groeide. Maar ik denk dat God eigenlijk een tuintje in je hart heeft waar verschillende planten groeien. En zo heb ik dat ook in mijn tuin. Ik denk, nou, op deze plek wil ik graag dit laten groeien en op die plek dat. En soms wil je ergens op iets op plek laten groeien en dan blijkt dat het niet werkt. De grond niet goed is, of in dit geval dat de grond hard is. En dat plantje, die vrucht die je graag zou willen hebben, gebeurt er niet. En dan mogen we naar de Heer toe gaan, want hij wil ons hart daarvoor klaarmaken. Hij wil ons daarbij helpen. De volgende groep, dat is die in doorns gezaaid zijn. En dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en wordt onvruchtbaar. Dat zie ik eigenlijk wel heel veel om me heen. Heel veel mensen die zo vol zijn geweest van de Heer, die het woord hebben ontvangen en het is gaan groeien. En het heeft, ja, je ziet het omhoog komen, maar dan zie je ook andere dingen omhoog komen. Hier zijn de zorgen van deze wereld en de verleiding van het rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Er groeien de andere dingen om je heen. Dat gebeurt in je tuin ook. Ik ben 2 weken op vakantie geweest. Als ik dan terugkom, dan is het prachtig om dat te zien. De planten die er zijn, maar je ziet ook dat het onkruid is gegroeid. We waren op vakantie in Overijssel. En dat was wel heel mooi. Je ziet dat hier trouwens ook wel op bepaalde plekken. Maar die hadden op een bepaald moment langs alle, hebben ze hele grote velden met mais en ui en aardappels. Maar overal langs de berm hebben ze prachtige bloemen ingezaaid. Gewoon hele mooie, speciaal voor de toeristen, hè, om dat mooi te laten zijn. Hele bermen vol met allemaal verschillende kleuren en alles. En dan waren we daar op de fiets. En dan fiets je daar. En dat zag er prachtig uit. Maar er waren ook plekken, er waren ook landerijen. Ik denk van, hé, is hier niet gezaaid? Hebben ze hier dat niet gezaaid? Maar als je dan even stopte, ik keek goed, dan zag je toch dat er wel gezaaid was. En hier en daar zag je een bloemetje tevoorschijn komen. Maar er stond zoveel onkruid omheen. Je zag de hele bloemen niet meer. Die bloemen die werden gewoon verstikt, want ja, dat is zo werkt met onkruid. Onkruid groeit altijd harder als hetgeen wat je erin wil hebben. Dat gaat harder en verstikt het andere. En God, die wil dat niet. God, die wil dat het ruimte krijgt. En daar wil ik bij lezen 1 Timotheus 6, waarin Paulus aan Timotheus schrijft. Want dit gaat, het ging erover van dat je de zorgen van de wereld, de zorgen om rijkdom, die verleidingen die komen, die verstikken het. En Paulus geeft hier aan Timotheus aan, zegt hij, de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Dus hij zegt, dat zijn belangrijke dingen, godsvrucht, dat je vrucht draagt in de Heer, tevredenheid, want de wereld om je heen probeert je altijd te krijgen, te ontevreden te maken, dat je meer wil. Je wil meer geld, mooier huis, betere kleren, mooiere schoenen, andere baan. Je wil altijd andere dingen. Maar tevredenheid, zegt de Bijbel, is belangrijk. Want wij hebben eigenlijk niets de wereld ingedragen. En het is ook duidelijk dat we er niets in kunnen wegdragen. Als je straks komt te overlijden, dan ja, maakt het allemaal niet uit of je nou een hele mooie baan of geen mooie baan hebt. Je neemt het toch niet mee. Of je heel veel geld hebt of niet. Als we echte voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik. En in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken en zinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Het zijn dus die mensen, dat gebied waar die dorens zo zijn opgegroeid, die daar groter zijn geworden, machtiger. En ze zijn afgedwaald van het geloof. En zo kan het ook een stukje in je hart zijn. Dat je zegt van nou, ik geloof wel in God en ik geloof wel in Jezus. Maar dat je toch een bepaald gebied bent kwijtgeraakt. Een bepaald vertrouwen in een bepaalde situatie van je leven. Misschien ben je wel het vertrouwen kwijtgeraakt dat God nog kan genezen. Ja, ik geloof wel in Jezus en ik geloof dat ik naar de hemel ga, maar dat hij mij kan genezen of dat hij me kan helpen. Ja, dat is zo verstikt door de omstandigheden. Of je bent geloof kwijtgeraakt dat God tot jou wil spreken, tot jou persoonlijk. En dat hij wil zeggen van, ik wil je een persoonlijke boodschap. Nee, dat werkt niet. En zo kan er dus een gebied in je hart zijn waar je de vrucht ben kwijtgeraakt. Dat je niet het hele complete geloof bent kwijtgeraakt, maar wel een deel. En God wil ons het complete geloof geven. Wil het liefste dat ons hart helemaal één groot vruchtbaar gebied zal zijn. En dat is natuurlijk hetgeen wat overblijft. Wie in de goede aarde is gezaaid, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt. De 100, de ander 60. En de andere 30 fout. Dat wil God eigenlijk van ons hele hart. Niet één klein stukje. Niet de helft van ons hart. Niet 3/4 van ons hart. Niet 90% van ons hart. Maar 100%. Dat het compleet is. Dat er geen stenen in zitten. Dat er geen gebaande weg is waar iedereen overheen heeft gelopen. En waar er geen vrucht kan dragen. Maar dat het gewoon ja, zo vrucht kan dragen. En ik was dus over aan het nadenken. En over aan het lezen en over aan het bidden. En dan denk je, hoe moet ik dat nou bereiken? Hoe kan ik dat nou bereiken dat mijn hart helemaal vruchtbaar is? Toen denk ik van, ja, ik had wat teksten gelezen, heb ik net ook laten lezen. Je moet je naar uitstrekken, je moet naar speuren. Je moet, natuurlijk zijn er dingen die je moet doen. Maar uiteindelijk, als ik naar mijn eigen tuin kijk, wat moet mijn tuin doen om goed te groeien? Wie is er nou verantwoordelijk voor die tuin? Dat ben ik. Ik moet ervoor zorgen. En die tuin, ik kan niet op een stoel gaan zitten van tuin. Hè, nou moet je het onkruid wegdoen en nou moet je. Het enige wat die tuin moet doen, is mij toelaten. Mij toelaten in die tuin. Soms valt het niet mee. Maar ik heb mijn buren, die hebben zo'n hele prikkelheg. En daar ben ik wel eens bezig en dan wordt het onkruid aan. Ah! Ik denk van hé. Ik word eigenlijk niet toegelaten. Ik ga eigenlijk liever hier niet aan de gang. Maar, en zo is dat eigenlijk ook met ons. Wij kunnen onszelf niet veranderen. Dat kan alleen God. En Charles Spurgeon, een hele oude bekende spreker, die had daar een mooie tekst over. Die zei, wat een voorrecht is het om te weten dat ik een veld ben onder hemelse bewerking. Geen wildernis, maar een tuin van de Heer, ommuurd door genade, geplant volgens een goddelijk plan, een goddelijk patroon, bewerkt door liefde, gewied door hemelse discipline en voortdurend onder bewaking van de goddelijke macht. En als je dat kunt pakken, kunt begrijpen, kunt denken, dan denk je, wauw, ommuurd door genade, dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Want uit onszelf hebben we niks te brengen. En brengen we vaak heel veel dingen die verkeerd zijn. Maar door de genade van God. Genade betekent dat je dingen krijgt die je helemaal niet verdiend hebt. God wil van jou wil je een prachtige tuin laten maken. Hij zet zijn genade eromheen. Hij heeft het geplant volgens goddelijk plan. Je bent geplant volgens goddelijk plan. Een patroon in je hart, dat heeft God al helemaal uitgedacht. En zijn liefde bewerkt dat. Die laat aan je merken, laat aan je voelen van, jij bent geliefd door mij. Gewied door hemelse discipline. En dat moet ook gewied worden. Moet af en toe, staat er niet bij, maar moet af en toe gesnoeid worden. En soms dat is soms pijnlijk. Wieden is soms ook niet zo leuk. Dat de dingen uit je leven worden weggetrokken. En ja, ik denk van, daar was ik zo aan gehecht. Had ik zo graag willen hebben. Dingen worden afgeknipt dat je denkt van, nou, jammer. Maar het uiteindelijke doel, God doet het. En als je God toelaat, en als je dat vertrouwen hebt dat God het doet, dan gaat het goed komen. Dan wordt die steenachtige plekken worden weggedaan, de weg wordt omgeploegd, wordt vruchtbare grond en dan word je een prachtige tuin. En Paulus heeft er ook over. In 1 Korinthe 13, vers 4. We gingen er even over in de gemeente, er was een beetje ruzie. Er waren mensen die zeggen van, nou, ik ben van de een en ik ben van de ander. 1 Korinthe 13, hoofdstuk 3, vers 4. Want als iemand zegt, ik ben van Paulus, en een ander zegt, ik ben van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Wie is Paulus? Wie is Apollos? Anders dan de dienaren door wie u tot geloven gekomen bent. En dat zoals de Heer aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft het laten groeien. Dus dan is nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker, Gods bouwwerk bent u. En ik denk eigenlijk dat we dat tegelijk zijn aan één kant. Aan één kant ben je Gods medearbeider, de dingen die je doet. En je bent ook tegelijk Gods akker. Kijk, op dit moment ben ik een beetje Gods medearbeider, doordat ik dit woord mag doorgeven, maar tegelijkertijd ben ik ook de akker van God, de tuin van God, waar God in werkt. En Paulus zegt, je moet even ophouden met daar ruzie over te maken van wie je bent. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat helemaal niet om voor wie je bent. Het gaat helemaal niet om mensen. Het gaat er niet Of van, ben ik nou voor Jan, of ben ik nou voor Robert, of ben je voor Bert, of maakt helemaal niet uit. Het gaat erom dat God zijn werk mag doen. Dat God zijn werk kan doen. Wij zijn Gods bouwwerk. Ieder persoonlijk en als gemeente zijn we Gods bouwwerk. En God die wil graag de ruimte krijgen om zijn werk te doen. Het enige wat wij hoeven te doen is zeggen van hier ben ik. Je hebt de ruimte. En je moet natuurlijk zorgen dat er regelmatig zaad gestrooid kan worden. Dat is door naar de diensten te komen, door in de Bijbel te lezen. Want het zaad is Gods woord. Als je geen zaad, je kunt wel een prachtige tuin hebben, maar als je geen zaad erin ontvangt, dan heb je er nog niks aan natuurlijk. Ik wil eigenlijk hiermee mijn preek afsluiten. Ik heb nog een lied wat ik wilde laten horen. Het eerste plaatje van ik heb een tuintje in mijn hart. Ik zat eerst te denken van, dat is een liedje, dat heb ik wel eens gehoord. Hè. Maar dat is een christelijke groep, de Rechtsstraat heet ze, met de Rijers samen, die hebben er ook een lied van gemaakt. En ik vond het wel heel mooi. Het is, als je de eerste keer hoort, speciaal voor de jonge lui, denk ik dat helemaal wat extra's is. Er komt heel wat voorbij. Moet je maar eens kijken. En als je hem een keertje wil opzoeken op YouTube, thuis nog eens een keer wil naluisteren, denk van, wauw, dat is best wel heel wat over boodschap.
Ik heb een tuintje in mijn hart. Wat je zei, zo je als de dus ik kijk hoe naar de hand. Ik ben ook niet in het zand. Zal het onderhouden, wil mijn leven op u bouwen. Snoeien doet groeien, onkruid moet eruit. Goede grond en we brengen vers fruit. Van de hak op de dak, en dat doen we met gemak. Roei de boom van het kwade uit met wortel en tak. We houden van het feestje, maar gaan de waarheid niet verbloemen. Want we hebben nooit gevreesd om het eentje bij zijn naam te noemen. De boodschap is hetzelfde, van het einde tot de start. Laat geen ruimte voor de duivel die wil mollen in je hart. Dans met ons mee, zelfs als jij je stijve hark bent. Ik heb een tuintje in mijn hart. Wat je zei, zo je oosten, dus ik kijk om naar de oosten. Ik ook niet in de zon. Zal het onderhouden, wil mijn leven op u bouwen. Wat je zei, zal je oogsten. Houd je hoofd nu maar naar boven. Het leven gaat niet over rozen. Maar wie last zei, zal zeker last oogsten. Dus klim op, als klim op, we groeien naar het licht toe. Je geestelijke ogen gaan open als je ze dicht doet. Voed je met het goede, volg de goede route. In de stilte van je hart is waar je God kan ontmoeten.
Ja, er zit heel wat in dit liedje. Ja. En de duivel wil mollen in ons tuintje. Ik vond die ook wel heel sterk. Maar goed, we hebben goede mollenvanger. Die sterker is. Dus echt een moeite waard als je zegt van nou, ik ga hem nog eens een keertje opzoeken. Dan kun je hem thuis nog eens een keer rustig overdenken. En dat is ook ons gebed, mijn gebed, dat we voor mezelf, dat mijn hart echt dat tuintje zal zijn waar de Heer in kan zaaien en waar het prachtig op zal bloeien. En dat bid ik voor ons, voor jullie allemaal en voor ons als gemeente toe. Amen.